Alright, vandaag gaan we het hebben over de wetten van onvergelijkbaar verkopen. Dus welke wetmatigheden liggen er nou onder een exponentiële groei in omzet, maar vooral ook in impact? Ja, Chris, daar gaan we het over hebben vandaag.
Zeker, en koop het boek, want het is uit. Nu.
Oh, je verklapt het al! Superleuk! Ja, meteen maar even een hele leuke noot voor jou als luisteraar. De pre-sale van mijn boek is live. En die duurt 2 weken, dus ik zou zeggen sla je slag. Hij is te koop via managementboek. De titel, die laat zich raden, dat is onvergelijkbaar. En ik zal de link in de show notes zetten, maar ja, het is wel een hele speciale dag natuurlijk. Want hij staat vandaag voor het eerst live voor jou te koop.
En voor maar 89 euro per boek, hè?
Voor maar 89 euro per boek. Nee, daar krijg je om precies te zijn 50 euro korting op. De verkoopprijs is 39 euro. En laat me het meteen afmaken voordat we doorgaan naar de inhoud. We hebben een hele mooie aflevering voor je gepland. Op 14 en 15 april organiseer ik een 2-daagse training over onvergelijkbaar verkopen. Het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Waarbij ik je ga helpen aan een krachtig salescript. Zonder dat je dat uit je hoofd gaat leren en met dat salescript gaat werken. Maar ik ga je helpen vooral aan de gespreksstructuur. Waarmee je de meest waardevolle gesprekken kunt gaan voeren voor jouw klant en voor jezelf. En als je bij die training wilt zijn, dan heb ik iets leuks voor je, want de training is ook direct de live lancering van mijn boek met Champy, Prosecco en alles erbij. Dat doen we op dag 2. De training is dus op 14 en 15 april. En ik hou er het mysterie een beetje omheen, maar je betaalt geen ticketprijs, maar je bent erbij met een speciale boekdeal. En alle tickets zijn al vergeven. Maar ik geef nog 5 luisteraars, die als eerste reageren, de kans om hierbij te kunnen zijn. Dus als je dit hoort en het triggert je, en ik ga je beloven, het is voor een prijs die komt niet eens in de buurt van een ticketprijs zoals ik die normaal vraag. Leuker wordt het niet. Als je hierbij wilt zijn, laat het dan even weten. Kom even in de DM bij mij of bij Chris. En dan zou het ontzettend leuk zijn als we met jou kunnen proosten op de lancering van Onvergelijkbaar op 14 en 15 april in het oude Stadspaleis van Den Haag. Het Spaanse Hof, onze vaste eventlocatie. Nou, tot zover de berichtgeving in de zendtijd van commerciële politieke partijen. En wij gaan lekker door naar de inhoud van deze podcast. Want Chris, hoe belangrijk is dit waar we het over gaan hebben? Ik heb jou namelijk ooit horen zeggen, verkopen is de skill met de hoogste ROI die je maar kunt hebben in je bedrijf. Waarom heb jij dat gezegd?
Ja, ik ben altijd groot fan van het adagium sales solves everything. En we hebben nu een paar cliënten die met een hele volle bankrekening te veel druk ervaren van het werk dat ze niet weg kunnen werken. Maar het gezegde aan je mental health werken met een volle bankrekening is een stuk leuker dan zonder volle bankrekening. En daarom is sales zo ontzettend belangrijk.
Ja, absoluut. En iets wat wij ook zien, dat is iets wat jij zo leuk duidelijk maakte in de podcast die wij opnamen over frameworks. De aflevering die heet Ieder succesvol bedrijf is hierop gebouwd, is dit. Die sales trainingen die we geven, maar überhaupt het investeren in de saleskwaliteiten van klanten, in hun competentie, maar ook in wie ze aan het zijn terwijl ze zo'n gesprek voeren, dat is in ons systeem, in dat wat wij aan klanten leveren, een van de grootste voorspellers van hun omzetgroei. Met andere woorden, wat wij zien bij klanten is hoe sneller je dit pakt, hoe sneller je zeer competent bent in sales en in enrollment, het aan boord halen van klanten in een nieuwe toekomst die voor hen mogelijk is, hoe sneller we je omzet en je impact zien stijgen. Dat is gewoon iets wat ons opvalt door alle tientallen mensen die wij door jaren heen helpen. En vandaag duiken we in 5 principes die daaraan ten grondslag liggen. En dat zijn ook dingen die behandel ik in de training. Maar ik wil er vandaag met Chris doorheen. Dus Chris, ja, wij gaan gewoon even live commentaar geven op de 5 belangrijkste wetten van onvergelijkbaar verkopen. En Dat doet me denken aan iets wat ik Dusan Djukic ooit heb horen zeggen. En die zei: The security of every entrepreneur lies in their ability to be an extremely effective communicator. Wat is jouw eerste associatie daarbij?
Ja, kijk, als jij in staat bent om je in iemand anders zijn leefwereld in te leven en je weet waar ze staan en wat ze nodig hebben om hè, bij jou aan boord te komen en mee te gaan in de toekomst die jij ook voor ze ziet. Ja, als je dat niet over kan brengen, dan sta je toch 10-0 achter. En wat je veel mensen ziet doen in sales is allemaal vertellen hoe geweldig ze zijn, terwijl je moet het juist andersom doen, kijken waar zij nu zijn. Meet them where they are en vanuit daar het op gaan bouwen.
Ja.
Dus communicatie is in die zin enorm belangrijk.
En dat brengt ons bij de eerste wet van waarde. En die licht ik even in met een, of die leid ik even in met een kort verhaal over de masterclass Onvergelijkbaar, die afgelopen vrijdag bij mij op kantoor was. Een aantal mannen, vrouwen die daar aanwezig waren. En er valt mij altijd één ding op. De mensen die bij ons komen, zijn altijd zonder twijfels, zonder vraagtekens, gewoon heel competent in wat ze doen. En die weten tegelijkertijd dat er nog veel meer in zit qua omzet voor de groei van hun bedrijf. Maar op een gegeven moment wordt nog maar één vraag relevant en dat is: in welke context is jouw onvergelijkbaarheid 1 miljoen per jaar waard? En misschien wil je helemaal geen miljoen omzetten, misschien vind je 0,5 miljoen ook goed, of heb je je pijlen gericht op 3 ton, of maakt niet uit. Maar je wil die 1 miljoen even als ankerpunt gebruiken, omdat die uitlicht waar je van allerhoogste waarde bent. Op een gegeven moment gaat het niet meer over wat je exact doet, maar gaat het juist over de context waarin dat wat jou onvergelijkbaar maakt, dat moet je natuurlijk wel weten, het allermeeste waard is. En zodra je dat kunt grijpen, gaan deze 5 wetten gelden. En die eerste wet, dat is de wet van waarde. Dus als je pen en papier bij de hand hebt of je Google Notes bij de hand hebt, schrijf even mee. De eerste wet is de wet van waarde. En die wet is zoveel als: mensen kopen niet wat je doet, ze kopen hoe jij hun leven beter maakt. Geen enkele klant koopt jouw aanbod. Klanten kopen altijd een toekomst. En deze wet die draait erom of jij die toekomst die voor klanten mogelijk wordt, heel goed onder woorden kunt brengen. Chris, wat is jouw visie hierop?
Nou ja, en je noemt het over de wet van waarde. En het gaat over hè, hoeveel waarde geef je. Maar waarde is natuurlijk een perceptieding. En wat heel interessant is om naar te kijken, is wat ik mijn mentoren heb horen zeggen. Hè, dus bijvoorbeeld een Jay Abraham en Ramit Sethi. Dat ging heel erg over van je moet klanten of je cliënten ook leren hoe naar waarde te kijken.
Ja.
Omdat. Weet je, in het werk wat wij doen, brengen we omzetgroei, brengen we winstgroei. Maar als we dat doen, dan zou je ook kunnen zeggen dat we de waarde van het bedrijf verhogen. En als je wat jij doet in de context van de waardeverhoging van het bedrijf plaatst, dan heb je het ineens over een hele andere ROI dan als het puur gaat over voel ik me goed of voel ik me niet goed. Dus dat
Absoluut.
ligt weer terug bij dat communiceren. Waarde en waardeperceptie hangt ook indirect of direct samen met hoe jij dat bij de ander weet te raken en neer te leggen.
Ja, dat doet me denken aan een vrouw die afgelopen vrijdag aanwezig was. En dat is een ontzettend competente psychologe. Die werkt met paarden. Dus zij helpt om de paarden als spiegel in te zetten voor wat betreft het leiderschap van haar klanten. Maar ook issues die daaronder liggen. Denk aan please-gedrag. Denk aan controledrang bijvoorbeeld. En paarden zijn daar een fantastische spiegel voor. Overigens ook voor teamontwikkeling. Psychologen, heel veel competenties naast psychologie op zak, heel veel jaren aan ervaring. En ze vertelde mij over hoe haar strategie vooral op netwerken berust. Dus ze is bij heel veel netwerken is ze te gast. En ik zei tegen haar van: goh, simuleer eens met mij hoe zo'n gesprek dan gaat. Want zij vertelde me dat, ondanks dat mensen altijd flabbergasted zijn door wat zij doet, want ja, hoe vaak hoor je dat, hè, dat iemand met paarden werkt, jou in de bak gaat zetten, of misschien wel met je team en daar een dynamiek gaat blootleggen in 5 minuten, waar je met een heel team aan gesprekspartners, ja, misschien wel een uur over doet om dat überhaupt boven water te krijgen. Paarden laten dat zien. En ze vertelde mij dat hoe goed ze daarover ook kon vertellen, dat de ander altijd zei: ja, klinkt goed, klinkt goed. Maar nooit echt actie ondernam. Dus de urgentie leek te ontbreken. Dus die wet van waarde, die gaat eigenlijk om het volgende. Je bent al een expert en klanten die weten al dat je goed bent. Maar wat ze niet altijd zien, is waarom wat jij doet voor hen onmisbaar is. Met andere woorden, waarom wat jij doet iets is wat zij absoluut niet kunnen negeren, laat staan op de lange baan kunnen schuiven. Van ja, hey, klinkt goed. Dat is misschien wel eens iets leuks om met ons team op te pakken. Alleen ja, de zomervakantie komt eraan. Weet je wat je doet? Bel ons in september nog eens. Als dat iets is wat je herkenbaar voorkomt, dan is dit iets waar je aan wil werken, aan de wet van waarde. Dus ja, dat is. Wat is je taak hierin, Chris? Wat zou jij zeggen dat mensen hierin te doen hebben die luisteraar zijn?
Durven graven. Dus bij de ander naar boven durven halen wat de pijn kost. Nee, want waarde is het tegenovergestelde van de pijn die het je nu kost. Dus ja, iemand die geen pijn heeft, die zal ook geen urgentie voelen. Dus die zal ook nooit een perceptie van waarde kunnen opbouwen.
Absoluut. En daarbij hoort ook dat je in eerste instantie weet welk probleem je oplost en op een dieper niveau in welke business je werkelijk zit. Want dat is natuurlijk ook altijd een interessant verhaal. We hebben ook een leuke aflevering over opgenomen trouwens. In welke business zit je werkelijk? Laten we doorgaan naar de tweede wet, Chris. En dat is de wet van impact. Jouw inkomen als ondernemer wordt bepaald door hoeveel mensen jij raakt met jouw waarde en hoe goed je dat doet. Dus hoe onvergelijkbaar je bent in de impact die je bij ze hebt. Of je een leger hebt van mensen die zeggen: ja, was goed, ik ben tevreden. Ik heb wel eens gezegd, ik weet nog, Chris, dat mensen daar heel erg om moesten lachen toen wij die training gaven in dat mooie kasteel. Hoe heette dat daar ook alweer? We hadden een hele groep bij elkaar. En toen hadden we het erover van wie van jullie heeft hier tevreden klanten? En eigenlijk alle handen gingen omhoog. Toen zei ik, ja, tevreden klanten is het ergste wat je kunt hebben. Je wil klanten die lovend over je zijn. En hey, ik ga hier niet pretenderen dat bij ons iedereen lovend is. Dat gaat gewoon niet. Je hebt altijd een groep mensen bij wie je impact niet maximaal kan renderen, die geen optimale match met je zijn, hoewel je daar natuurlijk aan de voorkant al goed kwalificatiemechanismen op kunt zetten, toch sluipt daar wat tussendoor. En toch kan ik zeggen dat een significant deel van onze klanten ontzettend blij is met de impact die we maken. En dat zie je terug in verlengen, in doorverwijzingen die ze geven. Dat zijn hele goede graadmeters eigenlijk van de impact die je maakt. Dus de wet van impact, hoe zou jij die uitleggen, Chris?
Ik vind het wel grappig dat je net zegt met ze zijn lovend of misschien iets minder. Wat bij mij naar boven komt, is de tegenstelling lovend of laaiend.
Ja.
Dan moest ik
Laaiend
weer
enthousiast of laaiend kwaad?
laaiend kwaad. Hè? En, maar als je dat dan weer gaat afpellen hè, over de wet van impact. Kijk, de wet van waarde is, dat zie ik dan als van je moet het kunnen articuleren, je moet het kunnen beschrijven, je moet er een beeld aan kunnen geven. Terwijl dit gaat gewoon over van oké, je kan lekker praten, maar doe je het ook?
Kun je het leveren?
Ja.
Heb je het mechanisme om het daadwerkelijk te kunnen leveren? En dat hangt dus in eerste instantie alleen al samen met heel goed weten wat je exact oplost voor je klant. Ja, ik zou zeggen voor de wet van compensatie, de wet van impact, zo kun je hem ook noemen, die gaat over met welke voorspelbaarheid jij klanten aan de beste resultaten kunt helpen. En de graadmeters van hoe goed je die wet beheerst, zijn eigenlijk het aantal klanten wat verlengt. En het aantal klanten wat doorverwijst. Want klanten die zeggen: oh, ik vond het fantastisch. Dat is nog steeds, ja, dat is praat in de ruimte. Dat is hartstikke mooi, maar daar koop je niet zoveel voor, letterlijk. Dus hoeveel mensen verwijzen jou dan op jouw verzoek door naar een nieuwe klant? En hoeveel mensen blijven in de samenwerking? Want als jouw impact groter is dan de payment die je daarvoor hebt gevraagd, dan is het voor klanten een heel vreemd besluit om te gaan. Om af te haken en te zeggen, nou, dit ga ik zelf proberen. Of ik heb genoeg. Dan, it makes no sense. Dan gaan we naar de derde wet, de wet van invloed. En die is eigenlijk zo simpel als, hoe goed ben jij erin om andere mensen op de eerste plek te zetten? En laat ik die een beetje kleur geven met een quote van Zig Ziglar. Ja, hele aparte naam, ik weet het. Die zei ooit, in life you can get anything you want if you will first help enough other people get what they want. En iets wat me altijd opvalt in coaching, maar ook in trainingen die ik geef, is dat mensen heel snel denken: hoe kan ik hiervoor betaald krijgen? Terwijl de vraag in eerste instantie zou moeten zijn: hoe kan ik nog veel meer geven? Hoe kan ik geven, geven, geven? En ja, een voorbeeld daarvan is in feite zelfs een boek. Want hoewel daar een betaling van €39 voor staat, weegt dat natuurlijk niet op tegen de effort die daarin zit. Een boek is een fantastisch middel om invloed mee te creëren. Is niet voor niks een van de beste methoden om autoriteit mee op te bouwen als ondernemer. Maar naast een boek zijn er natuurlijk nog veel meer mechanismen. Gratis sessies die je geeft, gratis audits die je geeft bij klanten om te laten zien wat de prijs is van hun probleem of wat de mogelijkheden zijn die je voor ze ziet. Of misschien wel een eerste ervaring te hebben met jouw aanbod zonder dat je daarvoor betaald krijgt. Ik zou willen zeggen, de wet van invloed, de graadmeter daarvoor, is jouw vermogen om mensen continu uit te nodigen in jouw wereld. En daar direct jouw wereld te kunnen laten ervaren zonder daar iets voor terug te verwachten. Dus ook niet de verwachting die impliciet aanwezig is dat er dan toch wel iemand moet zijn die iets gaat kopen. Nee, eigenlijk is het de wet van wederkerigheid. Geven zonder iets terug te verwachten. Dat bepaalt je invloed. En hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt.
Ik ken er nog een hele mooie quote over die ik van Noah Kagan geleerd heb. En die gaat als volgt. Ik zal hem even vrij naar het Nederlands vertalen. Zorg ervoor dat mensen zich zo schuldig voelen dat ze jou nog niks betaald hebben.
Ja,
Dus stel jezelf de vraag, als je heel eerlijk bent, als we nu zouden een rondgang zouden maken langs jouw volgers, langs jouw e-maillijst, hoeveel mensen zouden antwoorden op de vraag, ja, ik voel me eigenlijk best schuldig dat ik daar al eens gekocht heb, want ik heb zoveel waarde gekregen al.
vind
Dus
ik een
voel je op
hele
dit
mooie.
moment schuldig? 14 en 15 april.
14 en 15 april, daar moet je zeker bij zijn. Dan hebben we the law of authenticity. Oftewel, de wet van authenticiteit. Maar die verbouw ik graag naar een andere titel, namelijk de wet van inner stance. En de wet van inner stance, die gaat om het volgende. Er wordt wel eens gezegd dat het meest waardevolle wat je kunt geven, dat het meest waardevolle wat je te bieden hebt, dat jijzelf is. Jijzelf, en daar ben ik helemaal eens, jijzelf bent het meest waardevolle wat je kunt bieden. Alleen ik merk, en ik ben wel benieuwd, Chris, hoe jij daarnaar kijkt, dat er rondom authenticiteit vaak wat ja, kinken in de kabel komen, omdat mensen authenticiteit verwarren met de identificatie met oude stukken in zichzelf. En daarmee bedoel ik een bepaalde bescheidenheid die ze hebben meegekregen in hun opvoeding, bijvoorbeeld. Een zekere terughoudendheid. Je hoort het aan bepaalde verklaringen. Ik ben nou eenmaal niet zo commercieel. Ja, goh, ik sta nou eenmaal niet zo graag op de voorgrond. Sommige dingen zijn waarden en die zijn prima. Waarden zijn oké. Maar er zit een groot verschil tussen waarden en identiteit. Ik ben wel benieuwd hoe jij hiernaar kijkt.
Ja, kijk, als er één ding niet authentiek is aan mij, dan ben ik dat zelf wel.
Nou,
Want,
dat vind ik wel een hele interessante uitspraak. Vertel eens.
nou ja, kijk, als je kijkt naar wie ik in business ben versus wie ik thuis ben, dat zijn compleet verschillende mensen.
Ja, dat is
Wie
waar.
Business Chris 10 jaar geleden was, vergeleken met nu, versus over 10 jaar. Ja, weet je, authentiek zijn, waar ben je trouw aan? Ja, weet je, het zijn allemaal verschillende persona's. Dus ik denk als je het woord, ja, ik ben authentiek, daarmee leg je eigenlijk een anker van, nou, binnen dat domeintje en binnen die bandbreedte mag ik dus authentiek zijn. En geef je jezelf eigenlijk geen toestemming meer om te groeien. Waardoor je dus geen impact meer kan maken. Niet de impact die je zou kunnen maken. Waardoor je dus ook niet meer gecompenseerd kan worden. Waardoor je ook die waarde niet kan articuleren. En je dus eigenlijk heel erg in je voet schiet als je zegt dat je zo lekker authentiek bent.
Ja, want over welke versie van jou hebben we het dan?
Ja.
En ja, ik zou ook niet willen zeggen dat er verschillende Chrissen zijn. Maar er is gewoon een verschillende versie van jou die afhankelijk van de context veel meer werkbaar is. Ik bedoel maar, als jij werkt met een aantal CEO's en je helpt ze aan hun groeistrategie. Dat is een andere versie van Chris die daar bij hen de feiten op tafel legt, door de bullshit heen breekt, hen laat zien welke besluiten ze te nemen hebben. Dan de Chris die 's avonds de hand op de klink legt, de voordeur binnenloopt en zijn vrouw een knuffel geeft. En als die versies omgedraaid zouden zijn, ja, dat zou een rare toestand zijn natuurlijk. Dat de Chris uit de relationele sfeer aan tafel zou zitten bij de CEO's. En de versie van de CEO's aan tafel zou zitten 's avonds bij het avondeten bij je vrouw. Dus we hebben per definitie verschillende versies in onszelf die werkbaar zijn in een verschillende context. Maar authenticiteit gaat vooral heel erg om dat wat je waarden zijn, kunnen onderscheiden van de versie van jou die het gaat regelen. En de volgende versie van jouw bedrijf vraagt per definitie om een andere versie van jou. Dat is het punt wat we hierbij willen maken. Dan vul ik even vrij in, hè, Chris?
Ja, heel veel. Nee, maar ik kan je eerlijk zeggen, ik probeerde mijn zoontje zaterdag bij zijn eerste zwemles op de feit te drukken dat hij wel even het zwembad in moest springen om te leren zwemmen. Maar ja, als zo'n kind er geen zin in heeft, dan kan je je business Chris aanzetten wat je wil, maar dat werkt gewoon niet.
Ja. Ja, dus ja, in sommige gevallen zul je een andere, een meer werkbare versie van jezelf in die context moeten aanroepen. Ja, absoluut. Hey, en dan komen we al bij de laatste wet. En dat is de wet van ontvangst. En de wet van ontvangst, ja, waar gaat die over?
Nou,
Kun jij daar kleur aan geven?
Nou, een hele mooie stelregel is, ja, wat is de grootste orde die je ooit hebt ontvangen? Want als jij nog nooit meer dan 20.000 voor een deal hebt gekregen, ja, dan kan je de strategieën en de technieken hebben om een deal van 100.000 te pakken. Maar die gaat niet komen. Als je niet bewust, intentioneel gaat kijken naar wat moet ik doen, hoe moet ik mezelf neerzetten, zodat ik ook niet die 20.000, maar ineens die 100.000 kan ontvangen. Want hè, ik noem maar een klein voorbeeld. Als jij het al spannend vindt om te bedenken hoe je die 100.000 zou gaan leveren. Ja, mensen ruiken dat, mensen voelen dat. Dus juist het feit dat jij niet klaar bent om te ontvangen, zorgt ervoor dat mensen het ook niet gaan geven uit hun eigen zelfbescherming. Terwijl ze het in essentie wel zouden willen doen, maar ze zien gewoon dat de ontvanger er nog niet klaar voor is.
Ja.
En daarmee kill je dus ontzettend veel van jezelf.
En dat zijn spiegelneuronen. Dat vind ik altijd zo'n mooi fenomeen. Als je je rondom iemand begeeft, dan weet je altijd of die persoon met een bepaalde prijs gaat komen. Of je weet dat gewoon. Ik vind het ook heel leuk als ik met klanten in gesprek ben. En dan noem ik de prijs, dan zeggen ze heel vaak, dat dacht ik al.
Ja.
Ja, dat je geeft een bepaald signaal af in je communicatie, in de manier waarop je zaken aanvliegt. Maar het zit in alles, hè? De manier waarop je spreekt, beweegt, praat, hoe je tijd begrenst, in alles. En om een klein stukje context te geven op wat jij nu zegt. Ik stelde deze vraag afgelopen vrijdag tijdens de masterclass. En ik vroeg aan één dame, die zichzelf een beetje in de weg zat, als je het mij vroeg. Wat is de hoogste prijs die jij jezelf ooit hebt ja, getolereerd om te ontvangen. En toen zei zij 50.000 euro. En toen zei ik, wat moest je daarvoor leveren? En toen zei ze, ja, dat was een deal waarbij ik voor 70 euro per uur zou leveren. Ja, dat is dus 70 euro maal 40 uur per week. Maal een hele hoop weken om uiteindelijk aan die 50.000 euro te komen. Dat is niet de bedoeling van deze oefening. Want het hoogste wat je dus eigenlijk getolereerd hebt om te ontvangen, dat is 70 euro. Maar wat is de prijs, de pakketprijs, dus een prijs waarbij je een transformatie hebt verkocht met je agency, met je bureau, maakt niet uit wat je hebt, met je praktijk. Wat was de hoogste prijs die je zelf hebt getolereerd om daarbij te ontvangen? Dat is een hele mooie graadmeter van hoe goed je bent in vragen, maar dus ook in ontvangen.
En mensen gaan er vaak, hè, ik ben nu iemand aan het begeleiden. En daar hebben we ook op dit thema gewerkt. En die zei al van, ik ging al onderhandelen met mezelf, dat het toch wel lastig zou worden om het te gaan leveren als ik dit hele grote project zou verkopen.
Ja.
Terwijl ik tegen hem zei van, je hebt hem niet eens verkocht en je hebt straks 150.000 extra op de rekening staan. Dat red je wel.
Ja.
En dat is echt iets waar hij echt doorheen moest. Gewoon dat stemmetje in zijn hoofd gewoon, ja, ook een plek geven.
Ja. En dit wil overigens ook niet zeggen dat alles wat je vraagt hoog geprijsd moet zijn. Helemaal niet. Het is juist dat je weet waar jouw hoogwaardige aanbod staat in het hele ecosysteem van producten wat je hebt en waarom dat die prijs draagt. Dus dat is geen kwestie van, nou, ik zuig even een prijs uit mijn duim. Die prijs die moet, en dat correspondeert natuurlijk met die eerdere wetten, ja, in verhouding staan tot de waarde die je levert. En die waarde die je levert, die moet significant groter zijn dan de financiële prijs die je ervoor vraagt. En dan komt de vraag natuurlijk weer, ja, maar ik weet niet of ik dat wel kan waarmaken. Dit is een spiraal die ik bij heel veel mensen zie. Ja, dat komt omdat je nog niet ziet in welke context jouw waarde nog veel meer waard is. En dat is eigenlijk het eerste wat ik heel snel zie bij mensen met wie we in gesprek zijn. Het is geen positioneringsprobleem, of ja, dat is het wel, maar daaronder ligt een contextprobleem.
Kijk, en in
En
deze heb ik een hele sneaky meegemaakt bij mezelf.
ja.
Is dat ik een aantal partijen ben misgelopen doordat mijn prijs te hoog was. En als je het gewoon rationeel bekijkt, dus je zou zien, hè, waar stonden ze, waar konden ze naartoe, wat zou ik leveren en welke ROI zouden ze erop halen, dan durf ik nog steeds mijn hand in het vuur te steken. Dat zou een zeer nette ROI zijn.
Ja.
Maar als ik heel eerlijk ben, als ik toen een iets lagere prijs had gevraagd, dan was ik ineens in de bandbreedte gekomen die zij voor zichzelf nog op konden brengen. Hè, dus je kan waarde beïnvloeden, maar er is gewoon een soort van bandbreedte. Daarboven kan je wijze van spreken een ROI van 1 miljoen brengen. Het
Ja.
brein stopt gewoon bedenken, ze gaan het gewoon niet doen.
En er is ook een prijs die ze gewoon sneller uitgeven. Hè? Er is altijd
Ja.
een bepaalde prijs waar ze een minder lang besluit over nodig hebben.
En ik denk dat ik daar misschien wel, als ik jou zo hoor spreken, mezelf gesaboteerd heb door daar te hoge prijzen te vragen. Omdat ik toen daarna ben gaan testen voor die type context. Als ik hem iets lager prijs. Toen zeiden mensen ja. En de grap was, dat zijn nu mijn allerbeste klanten die de meeste doorverwijzingen geven.
Mooi. Mooi zeg. Ja. Ja, ik zie dat trouwens ook. Ik deed laatst een analyse van welke klanten hebben de allergrootste impact met ons gehad. En dan zie ik wel dat dat de klanten zijn die ons ook het meest betaald hebben.
Ja.
Ja, dus gewoon een één-op-één correspondence. En dat hing niet samen met hun vermogen om dat te kunnen doen. Dat is dan eigenlijk weer het interessante. Want je zou een stem kunnen hebben als luisteraar die denkt, nou, dan hadden zij blijkbaar al het meeste investeringsvermogen. Nee, ze hebben zichzelf gecreëerd als de mensen die het zouden regelen. Dat is iets anders.
Kijk, hè, dus om deze nog even heel goed te verduidelijken voor mensen. Ik heb bijvoorbeeld in mijn agency tijd gewerkt met partijen. Die betaalden dan 1500 euro per maand. En die zijn 3 jaar klant gebleven.
Ja.
Dus die hebben 54.000 euro betaald. Als je tegen hun had gezegd, gewoon van, joh, zullen we gewoon 20.000 vooraf betalen voor de komende 3 jaar? Hadden ze nooit gedaan. Maar door in de bandbreedte te beginnen waar zij in konden stappen. En ze hadden de typologie om gewoon een goede klant te zijn. Ja, uiteindelijk is daardoor dus veel meer uitgekomen. Dus wat ik hiermee wil aangeven is dat ik heb mezelf gesaboteerd op de eerste aankoop,
Ja.
maar niet op de totale klantrelatie, want ik merkte dat ik iets anders moest doen om in dienst van die ander de impact toegankelijker te maken en uiteindelijk daardoor voor ons allen heel veel groter?
Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie vraag om deze aflevering mee te besluiten. Wat is de bandbreedte waar jouw potentiële klant qua prijs nog in kan stappen? Dus dat mag best iets zijn waar een stretch in zit voor die persoon, die toch wel spannend is, moet wel overwogen worden, maar ligt wel in een bandbreedte die iemand zelf nog in een overweging zou nemen. Ja, vind ik een mooie. Hey, ik hoop dat deze 5 wetten jouw hele kijk op sales, positionering, propositieontwerp, marketing veranderen. Dit zijn absoluut geen sales trucs, geen manipulaties. Dit gaat over waarde leveren. Dit gaat over relaties bouwen. Dit gaat over jezelf zijn en tegelijkertijd zien welke versie van jou er nodig is om dit te gaan regelen. Openstaan voor succes en echt een commitment hebben op het leveren van waarde voor je klanten. En ja, dit zijn simpelweg de wetten die wij iedere keer opnieuw zien werken. Dus ik ben heel erg benieuwd als je zo als luisteraar deze aflevering beluisterd hebt. Wat is nou 1 wet die jij nu direct gaat toepassen? Oftewel, wat is hetgeen wat je het meest gepakt hebt uit deze aflevering? Laat het ons zeker even weten. Ik zie uit naar de volgende aflevering. En ja, hey, als je er op de 14e en de 15e bij wilt zijn, laat het ons ook zeker even weten. Ik kijk ernaar uit om met jou te proosten op de lancering van het boek Onvergelijkbaar. Tot de volgende aflevering. Ciao!